Welkom bij podcast 201. Nou, ik zit helemaal alleen in een heel mooi open veld en voor me staat een hele grote eikenboom. Dat noem ik altijd de wensboom. Ik heb mijn fietsje geparkeerd tegen de boom. En ik zit dus helemaal alleen en ik heb Moa niet meer bij me, tenminste, niet meer in levende vorm, in aardse vorm dan eigenlijk. Want ik voel hem wel energetisch, maar Moa, onze hond, onze allerliefste hond, is gewoon overleden. En daar gaat ook al een stukje de podcast over, maar ook over wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd. Want ja, zoals het voor mij voelt, heb ik heel wat donkere bladzijdetjes van het boek omgeslagen en ook doorvoeld. En dat was niet gemakkelijk. Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik het beste als eerste kan beginnen, maar ik vertel maar gewoon wat in me opkomt. En dat is toch weer Moa, want ja, een aantal maanden geleden, dat was eigenlijk in mei, toen begon Moa ineens wat mank te lopen en ik dacht, nou, hij heeft zich geblesseerd of zo, want hij kan soms zo lomp door het veld heen crossen of door iets anders. En kan een hond wel eens last hebben van zijn poot. Hij liep een beetje mank en we waren wel naar de dierenarts geweest. Ook al trouwens al heel drama met die hond naar de dierenarts, want die had al een dierenartstrauma. Maar goed, dat zal ik jullie even besparen, dat verhaal. Maar de dierenarts kon niet echt iets concreets vinden, foto's gemaakt en zo. Dus misschien doorsturen naar de orthopeed als het niet over zou gaan. En we hadden ook wat medicatie gekregen, want het zou kunnen dat er een ontsteking zat. Dus ik had een manier gevonden om ons Moa de medicatie te geven, want Moa die haat pillen slikken. Maar dat was me gelukt, door middel van een spelletje. En heel even leek het ook wel of dat het iets beter werd. Maar toen begon hij weer allemaal mank te lopen. En wij hadden toch maar weer de dierenarts gebeld. En ja, toch beter om een afspraak te maken bij die orthopeed. Maar wat gebeurde er toen? Ja, wij zouden eigenlijk op vakantie gaan naar Tanzania. Begin juni. En Moa zou dan naar het pension gaan, maar omdat hij toch steeds manker ging lopen en wij niet meteen een afspraak konden maken met de orthopeed, besloten we om de vakantie te annuleren. En sommige mensen zeiden tegen ons van ja, dat moet je niet doen, dan gaan wij wel voor Moa zorgen en zo. Maar het was zo gek, want ik kreeg een heel raar onbestemd gevoel bij als we de vakantie door zouden laten gaan. En ik dacht, nou ja, dat heeft dan met Moa te maken. Ik wist niet wat er nog meer, wat het universum nog meer in petto had. Het grappige was ook, in die tijd was ik bezig met de jaartraining om eventjes zeg maar te oefenen met invoelen van foto's samen met iemand uit de jaartraining. En diegene die die had dingen doorgekregen vanuit haar gevoel over een bepaalde foto. En dat was niet mijn foto, maar dat was een foto van een dierbare van ons. En zij kregen eigenlijk heel sterk te voelen dat die meneer op de foto heel erg naar een horloge tikte. En ze kregen ook zelfs een datum bij te voelen. En dat was een datum in het vooruit. Maar ze wist niet zeg maar wat dat betekende, maar wel dat het een dringende zaak was. Zo zou je het kunnen zeggen. En die datum was dus net in onze vakantie. En doordat zij dat doorkreeg en ik alle vertrouwen had en heb in haar invoelkracht, laten we het zo maar zeggen. Er komt trouwens een vliegtuigje zo boven mij. Ik weet niet of je dat hoort. Maakt niet uit. Ik heb dus alle vertrouwen in haar dat ze heel goed de dingen, informatie doorkrijgt. Ja, dat speelde wel mee dat ik daardoor gemakkelijker eigenlijk de vakantie nog kon annuleren. Want ja, mijn punthoofd die zei van ja, ga je nou die vakantie annuleren? En die hond kan toch handig naar iemand anders toe? En dadelijk ben je al je geld kwijt van de vakantie. Maar ik had echt zoiets van, ja, wat boeit mij daar geld nou? Ik geef ik helemaal niks om als ik dat niet terugkrijg. Maar ik voel gewoon heel sterk dat ik gewoon niet moet gaan. En ik had het ook met Michiel over. En Michiel kreeg ook steeds sterker een heel raar gevoel bij als we de vakantie door zouden laten gaan. Dus nou, al met al die vakantie geannuleerd. Nou, op de dag dat wij eigenlijk op vakantie zouden gaan, werd ik ineens heel erg ziek. Ik dacht, nou, ik krijg een of andere buikgriep of zo. Moest allemaal overgeven en ik had vreselijke pijn in mijn buik. Nou, en dat ging maar niet weg. En op de datum die de vrouw doorkreeg, die invoelde voor mij, werd ik zo ziek dat ik naar het ziekenhuis moest. Ik kwam bij de EHBO terecht. De dokter had mij naar de EHBO gestuurd. En wat was er aan de hand? Mijn darm was ontstoken. En vandaar dat ik dus superveel pijn had. En die arts in het ziekenhuis die zei van, ja weet je, vaak is het zo dat jouw lichaam zelf herstelt. En dat zou natuurlijk super mooi zijn. Dus al met al hebben ze mij weer terug naar huis toegestuurd. En toen ik thuis was, toen probeerde ik natuurlijk aan te sterken. Ik had wat adviezen meegekregen. Goed vezelrijk eten, dat die ontlasting heel gemakkelijk eruit vloept. En veel water drinken dan natuurlijk erbij, want anders dan heeft dat geen nut. En heel rustig aandoen. Dus ik had natuurlijk alle afspraken gecanceld. En ik kon niet anders als rustig aandoen, want ik had echt gewoon zo pijn. Ik heb er nooit zoveel pijn gehad en zo lang achter elkaar. En ja, ik wilde gewoon heel graag dat mijn lichaam het zelf oploste. Maar op een of andere manier lukte dat niet. En mijn punthoofd ging in verzet. En ik probeerde het nog langer vol te houden en nog langer vol te houden. En ondertussen waren we 11 of 12 dagen weer verder in die vreselijke pijn. En ja, het voelde gewoon echt zo, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar het leek wel alsof ik in een soort van marteling zat. En ik kreeg ook flitsen te zien vanuit andere tijdlijnen, van martelingen en alles. Ja, het was gewoon verschrikkelijk. Ik geloof heel erg dat het een soort van opschoning was als je kijkt op zielsniveau energetisch. Maar misschien dat ik daar dadelijk nog wel even op terugkom. Maar goed, als je zo diep in die pijn zit, dan kan je ook niet echt helder de dingen zien. En ik zat regelmatig echt dikvet in mijn punthoofd, want ik wilde niet naar het ziekenhuis toe. Tot op een gegeven moment het gewoon echt niet meer ging. Het was midden in de nacht. En ik werd weer heel erg misselijk en kort. En ik voelde me zo niet goed dat ik echt dacht, ja dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar zo voelde het, dat ik echt dacht van nou, als dit nog lang duurt, dan wordt het gewoon me dood. Dat voelde zo sterk dat ik gewoon zelfs aan het bedenken was van wat wil ik nog tegen mijn kinderen zeggen en tegen mijn geliefden. Dat ging allemaal zo door mijn hoofd en eigenlijk ook weer, ja, alsof er niks door me heen ging. Een soort van leegte. Alsof je niet eens meer na kunt denken. En zo in die pijn zit. Zo in het donker. Het is bijna niet te verwoorden. En op een gegeven moment werd dat dus nog erger. En ik kon ook niet meer praten. Ik kon niet meer bijvoorbeeld eventjes het ziekenhuis bellen. Of naar boven toe gaan waar Michiel was. Want die lag te slapen, maar ik kon ook niet eens naar mijn telefoon lopen. Dus ik kon alleen maar op de bank ja, half hangen. En verder helemaal niks. En toen heb ik gewacht totdat Michiel naar beneden kwam. Uiteindelijk is hij naar beneden gekomen. Ja, en om een lang verhaal kort te maken, konden we meteen door naar het ziekenhuis. En meteen in de scan. En zagen ze dat die darm, ja, dat daar een scheur in zat. En dat dus eigenlijk dat vuil van die ontsteking, zeg maar, in mijn ja, buikholte, buikvlies, ja, terecht aan het komen was, zeg maar. En dat je daardoor dus ook echt super veel pijn hebt. Dus ja, ik werd opgenomen in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis ja, was het ook heel heftig. Ik was op een kamer waarbij iedereen echt super pittige dingen had. Ja, alsof ieder ja, werd gemarteld in de pijn die ze hadden. De een had een motorongeluk en een hele grote open wond, heel diep. En de ander had eigenlijk bijna hetzelfde dan ik. Er was een hele leuke man, jonge man, die mij deed herinneren aan een zielsconnectie. En hij was eigenlijk gewoon bijna precies hetzelfde. We hadden ook echt een connectie met elkaar, terwijl we alle twee gewoon doodziek waren. En op momenten dat hij heel even iets minder in zijn, of meer uit zijn pijn was, kwam hij mij een washandje brengen en op mijn hoofd leggen en zo. Ja, het was heel bijzonder. En voor mij was een ouder dametje die ja, alleen maar aan het overgeven was. Gewoon echt 24 uur of zo achter elkaar, waar ik tegenaan zat te kijken. En hele heftige braakneigingen overgeefsels. En zij had ook een open wond, ontstoken been. Ja, dus zij had ook ontzettend veel pijn. Maar goed, in ieder geval, het was dus ook echt een horrorkamer, zeg maar. Maar toch waren de mensen gewoon heel lief voor elkaar. En misschien wel ook omdat we allemaal in een soort vanzelfde stuk zaten en elkaar daardoor best wel goed aan konden voelen. Dus dat was wel heel mooi. Nou, uiteindelijk, na een weekje, ben ik uit het ziekenhuis weer gekomen. En ondertussen dat ik in het ziekenhuis lag, knapte Moa een klein beetje op. Alsof hij aanvoelde dat het niet goed met mij was. En toen ik dus voor het ziekenhuis zo'n pijn had, was Moa ook de hele tijd bij mij. Heel dicht bij mij. En was allemaal mijn kusjes aan het geven, zeg maar. Ja, zo lief. En ik weet zeker dat hij voelde dat het niet goed met hem ging. Maar eigenlijk ging het dus ook niet goed met hem. Maar toen ik dus in het ziekenhuis lag, toen krabbelde hij eigenlijk een beetje op. En toen ik uit het ziekenhuis kwam en ik ging ja, herstellen. Hè, dus ik kwam in de herstelperiode, wat dus een eeuwigheid nog zou duren. Maar dat wist ik ook niet. Want ik dacht, nou, ik sterk zo wel even aan. Maar dat was het niet. Er gingen hele kleine stapjes. En dat vond mijn punthoofd helemaal niet leuk. Maar in mijn ja, herstelperiode, ik denk ongeveer een week nadat ik uit het ziekenhuis was ontslagen, ja, stortte Moa helemaal in. En hij at niet meer. Hij viel af. In de weektijd, ja, een paar dagen tijd, 4 kilo of zo. 5. En het werd eigenlijk steeds erger. En we hadden al de dierenarts gebeld en die had er nu een medicatie voor geschreven. Nou, we hadden zoiets van, nou ja, dat proberen we dan wel uit. Maar toen werd het nog erger. En ja, hij ging allemaal overgeven en hij kon niet eens meer lopen. Hij kon niet meer naar buiten toe. Hij moest echt gewoon ja, achter in de tuin eventjes snel laten plassen en dan ging hij weer liggen. Zakte hij door zijn poot, hij was helemaal verzwakt. Nou, en ja, toen hebben we natuurlijk de dierenarts gebeld en gezegd van ja, maar dit is gewoon geen doen. Hij kon zelfs niet eens meer slapen. Hij hield zijn hoofd maar zo heel stil. Zo. Ja, het was echt ook gewoon verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk om te zien. En toen konden we meteen 's ochtends vroeg naar de dierenarts. En toen werd Moa opgenomen. Ja, ik kon niet mee, want ik was zelf veel te zwak nog. Dus Michiel, die heeft Moa daar naartoe gebracht. Toen heeft hij infuus gekregen. En toen hebben ze hem onderzocht, zeg maar. En ook weer om een lang verhaal kort te maken. Ze kwamen erachter dat de nieren helemaal vergiftigd waren. En toen hebben ze een echo gemaakt. En op die echo zagen ze dat de rechternier 7 keer zo groot was als dan normaal. En dan zagen ze tumor op. En die linkernier, die was eigenlijk heel de boel aan het overnemen. Maar die was ook al 3 keer zo groot. Nou, een dierenarts belde op. En ja, eigenlijk de enige optie was... Ja, er waren 2 opties. Maar die ene vond ik geen optie. Of vonden we geen optie. De eerste optie was van... Ja, we zouden hem kunnen opereren. Maar ja, dan zou die na een maand weer... in elkaar storten en dan heb je eigenlijk een uitstel van een maand. Nou, dan kun je een beest niet aandoen. En de andere optie was om hem zo snel mogelijk in te laten slapen. Nou, voel hem nou nog, word er nou nog emotioneel van als ik erover nadenk hoe dat ging. Dus ik met mijn zieke kop en Michiel naar Moa toe, naar de dierenarts waar Moa was. Want Moa was te zwak om hem thuis in te kunnen laten slapen. En toen kwamen we daar aan en toen kwam die naar ons toe, zo half gesprokkeld, zeg maar. En ja, toen moest ik natuurlijk echt super janken en Michiel ook. Maar wat zo mooi was, dan moet ik nou dus weer zo om janken. Oh, ik voel het gewoon, dat hij mij gewoon allemaal likjes over mijn gezicht gaf. Dat hij mij wilde troosten en wilde zeggen dat het goed was, weet je wel. En ja, dat hij mij gewoon wilde beschermen voor alles. Ja, en dat zijn taak er eigenlijk op zat. Maar dat hij alsnog, zeg maar, bescherming zou geven energetisch. Dat was zo voelbaar en dat was zo ontzettend liefdevol. We hebben zo mooi afscheid genomen, Michiel en ik en Moa. Ja, dat was heel, heel, heel intens. Nou, en toen hebben we Moa daar achtergelaten. Want Michiel en ik hebben zelf dan niet echt iets met het lichaam van de hond. We hebben hem wel heel mooi laten cremeren. Niet met heel veel honden tegelijk, maar gewoon dat Moa alleen gecremeerd zou worden. En dat wij de as dan... zouden krijgen. Die hebben we. Een hele grote pot. Met Moa's as. En ik heb het gevoel dat ik daar nog een heel mooi iets kunstzinnigs ga maken. Waarbij ik de as in ga verwerken. Daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Maar dan wil ik gewoon even het juiste moment voelen. Om dat te kunnen gaan doen. Dat komt wel. Dan voel ik dat vanzelf. Maar nu staat hij mooi op de kast. Ja. En zo'n pootafdruk er nog bij. Ja, dus dat. Nou ja, super heftig. Want voor ons voelde Moa toch wel als een soort van kind. Ja, het is ook een gezinslid. We hebben daar zoveel mooie dingen mee meegemaakt en mee gedaan. En Moa was nog maar 6 jaar, zo jong. En we missen hem ontzettend gewoon. He, want normaal ga je toch 3 keer per dag de natuur in. En soms wel 4 keer per dag. En ja, als je alleen bent, dan ga je dat gewoon niet zo snel doen. En nu zit ik hier op dat veld waar ik altijd met Moa kwam en heel vaak podcasten op heb genomen. En dan voel ik zijn energie wel energetisch zo bij me. Maar dat is toch anders. Ja, dat is toch anders. En... ik heb het gevoel over een paar maanden of zo dat we zeker wel weer een nieuwe hond nemen. Maar nu hebben we nog zoiets van, we zijn nog wel even bezig om heel eventjes dit te verwerken. En ook ben ik nog steeds ergens bezig met mijn herstel, terwijl ik me super goed voel. Dus eigenlijk ben ik al met al heel snel toch hersteld, waarbij ik eerst dacht dat het eigenlijk wel heel traag ging. Want in het begin ging het ook heel traag. Maar ik heb zo geluisterd naar mijn gevoel, naar mijn lichaam en zoveel rust genomen. En ik heb afspraken stop op mijn website gezet. En heel veel afspraken afgezegd. En op een gegeven moment ben ik weer langzaamaan op gaan bouwen. En toen halve dagen. En nu werk ik ook gewoon nog alleen maar halve dagen. En dat bevalt me eigenlijk super goed. Ik heb nog steeds de afspraken stop erop. Omdat ik de afspraken die ik had en die ik af heb gezegd omdat ik ziek was, nog allemaal aan het inhalen ben. Ik ben best wel redelijk goed nu bij. Maar het bevalt me heel goed om veel meer rust nog te nemen als voordat ik ziek werd. Ja, ik dacht wel dat ik goed de balans had gepakt. Maar blijkbaar vond het universum dat ik nog meer balans mocht pakken. Omdat ik ook nog andere dingen in petto heb wat betreft de zielsmissie. En die heb ik dus ook doorvoeld. Alhoewel ik nog niet van alles precies weet van wat gaat er nog komen. En dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Want dan zie ik vanzelf wel. Heb ik alle vertrouwen in. Maar het voelt zo lekker om gewoon de ruimte te nemen. En heel extra heel goed te voelen van wat past bij je en wat past niet bij je. En wat niet bij je past dan ook niet doen. En loslaten wat anderen daarvan vinden. Dat kan ik best redelijk. Hoewel mijn punthoofd dan wel toch nog daar error op kan geven. Van ja, dat kan je niet maken. En dat is lullig als je afzegt. Nou, en ik heb zoiets van, ja, maar het is gewoon nodig. Want als ik nu over mijn grens heen ga, dan voel ik dat meteen. Dan krijg ik meteen weer last. Hè, dus als ik gewoon goed voor mezelf zorg en ik neem gewoon mijn rust op tijd en ik doe de dingen die fijn voor me voelen, daar heb ik helemaal nergens geen last van. Dan voelt het gewoon super goed. Nou, doordat ik dus dit allemaal zo heb gehad, vond de arts dat ik toch wel een darmonderzoek nodig had. Nou, ik kan je vertellen dat ik een beetje een trauma-ervaring in het verleden heb gehad. Toen ik een jaar of 17, 18 was. Want toen heb ik ook een darmonderzoek gehad. Zonder roesje. En dat deed zo fucking veel pijn. Dat het net leek of dat ik verkracht werd. Ja, van achteren zeg maar. Oh, wat een luguber verhaal hè. Maar ik had dat dus nog in mijn systeem zitten. En ik wilde alle onderzoeken doen, behalve een darmonderzoek. Dus ik zeg tegen die arts van, joh, nou, ik heb nog een beetje een traumaatje van een darmonderzoek. Is dat darmonderzoek wel echt nodig? En toen zegt ze, ja, dat is nodig. Ik zeg, maar waarom is dat dan nodig? Ja, dan kunnen we in de darm kijken en dan kunnen we kijken of dat er iets zit, wat bijvoorbeeld kwaadaardig is. En toen kreeg ik helemaal dikke vette error, want dat had ik natuurlijk niet verwacht. En is dat dan de enige reden? En toen zei ze dus ja, want het kan heel goed zijn dat er iets kwaadaardigs in je darm zit, waardoor dat je dit dus krijgt. Dus ja, er was geen andere optie eigenlijk als dus toch gewoon het darmonderzoek doen. En toen heb ik in augustus, 8 augustus geloof ik even uit mijn hoofd, heb ik een darmonderzoek gehad. En ik heb dagen daarvoor heel erg in mijn punthoofd gezeten en mij allemaal druk zitten maken over hoe dat dan weer zou gaan. En natuurlijk heb ik gekozen voor een roesje. Ja, dat heb ik ook met die arts besproken. Dat dan een roesje nodig is. Want anders dan trek ik het niet. Maar dat was helemaal prima. En tegenwoordig doen ze dat ook bijna altijd alleen maar met een roesje. En ze zegt, we doen daar gewoon heel voorzichtig en we nemen jouw verhaal zeker mee. En het is natuurlijk nu een hele andere tijd. We hebben andere materialen, andere slangetjes als toen jij nog een heel stuk jonger was. Nou, dikke vette error toch nog. En ook vooral ook van, ja, dadelijk komt er iets kwaadaardigs uit. Want dan ga je dan toch bij nadenken. En hoewel ik altijd heel erg vertrouwen heb in de zielsplanning. Van het gaat zoals het gaat. En het komt zoals het komt. En dat zal allemaal een reden hebben. En al zou jij, zeg maar, iets kwaadaardigs in je hebben. Dan heeft dat ook een reden. Weet ik allemaal heel goed. Maar als je in je punthoofd zit. Dan vind je dat toch niet zo heel erg leuk. En dan komt er oud zeer naar boven ook. Vooral oud zeer van toen mijn moeder 10 jaar lang kanker had. Dadelijk krijg je dat ook. Bla 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 bla. Wat het punthoofd dan allemaal zegt. Maar op een gegeven moment was ik zo klaar mee. Met al die punthoofdscenario's. Dat ik zoiets had van ja. Doe eventjes normaal. En we gaan het gewoon aan. En we zien het wel. Ik kreeg een soort van berusting. Dat is wel grappig. Want. Toen Moa doodging, ja, toen waren wij helemaal kapot van verdriet. Echt kapot van verdriet. We hebben gewoon heel het weekend hebben dag en nacht zitten huilen, Michiel en ik. En de kinderen ook, maar toch weer anders, omdat die andere afleidingen hadden. En wij deden natuurlijk veel meer met die hond als die kinderen die al half het huis uit zijn. En de ander helemaal. Maar na 2 dagen... intens janken, 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 kwam er ook berusting. En dat was zo'n fijn gevoel. En dat gebeurde dus ook met dat darm, of voor dat darmonderzoek. Ik kreeg ineens een berusting en ik weet ook niet waar ik hem vandaan haalde. Het was net of dat er een knop om werd gezet. En dat ik toen weer gewoon ook voelde zo van, nou ja, ik zie het wel. En ik had wel momenten dat ik het wel spannend vond, maar... Ja, die berusting nam gewoon de overhand. En dat was echt zo fijn. Nou, dat darmonderzoek gehad. Dat is ook heel wat, hè? Moet je al 2 dagen van tevoren moet je laxeerpilletjes pakken. En die dag voor het onderzoek moet je 1 liter laxeermiddel mengen met water. En dan moet je daarna 2 liter water drinken. Nou, je scheidt je eigen de tering. En dan moet dan dezelfde dag van het onderzoek moet dat ook weer. Dus jouw darm is gewoon zo leeg. Dat het gewoon, ja, net is alsof dat je uit je billen plast, zeg maar. Ja, en dan, dat is een goed teken dat het ook gewoon helder is. Want dan kunnen ze ook gewoon heel goed kijken. Want als die darm niet helemaal leeg is, ja, dan kunnen ze natuurlijk niks zien. Dus dan heeft het onderzoek ook helemaal geen nut. Maar ik vond dat wel, ja, ik vond dat wel... Ja, moet ik zeggen. Ja, ik vond het natuurlijk niet leuk, maar ik vond er ook wel iets hebben. Ik had er ook echt helemaal de tijd voor genomen en was wel benieuwd hoe dat allemaal ging. Want toen ik 17 was en een darmonderzoek had, toen was het allemaal heel anders. Ik kan me ook niet meer precies herinneren hoor. Ik kan me niet herinneren dat het zo ging zoals het nu ging. Maar goed, dat maakt het verder niet uit. En tijdens dat darmonderzoek hebben ze 2 polypen gezien. En 1 polypje hebben ze gewoon eruit kunnen halen. Want het is gewoon een heel klein polypje. En het andere polypje, dat is een iets groter polypje. En die konden ze er niet uithalen. En die polypen, die hebben ze eigenlijk gevonden. Gewoon per, ja, zogenaamd toeval. Ik geloof niet in toeval. Dat moet zo zijn. Maar dat staat eigenlijk los van wat ik al had. En grote polypen in de darm, dat is niet zo gunstig, hè. Want die kunnen dus kanker veroorzaken. En ze kunnen kwaadaardig zijn. Dus dat was wel even spannend dat dat eruit kwam. En meteen na het darmonderzoek, ik was net een beetje bij aan het komen van een roesje, vertelden ze ook dat ze dus 1 polyp eruit hebben gehaald en de grote polyp er niet uit hebben kunnen halen, maar dat dat dus nog moest gebeuren. Maar en dat ze ook niet wisten, zeg maar, of dat die grote polyp, of dat die nou goed was of niet goed was. Dat hadden ze dus verteld tijdens, dat ik aan het ontwaken was van het roesje. En Een week later zou ik dan de uitslag verder nog wel krijgen. Nou, een week later krijg ik de uitslag van die arts. En die arts die heeft die grote poliep bekeken. Nou, ik kreeg in die week ook wel een beetje error van mijn punthoofd. Maar snel zat ik toch weer in de berusting. Want ik heb zoiets van, ja, het gaat toch zoals het gaat. En we zien het wel, maar je kan het toch niet veranderen of zo. En ja, eigenlijk mag ik blij zijn dat ze het hebben gevonden. Nou, die arts die zegt tegen mij van, ja, mevrouw, je mag echt blij zijn dat we het hebben gevonden. Want het is echt per toeval. Want het staat dus los van wat je al had. En die grote poliep, die moeten we er nog uithalen. En daar ga ik een afspraak nog voor inplannen. Nou, we hebben die grote poliep, die hebben we bekeken op een filmpje. We kunnen ze helemaal zien hoe die eruit ziet. En het ziet eruit alsof dat die... hij ziet er eigenlijk goed uit. Want je hebt natuurlijk verschillende poliepen. Hè? Dus de ene ziet er kwaadaardig uit en de andere ziet er niet zo kwaadaardig uit. En deze ziet er niet zo kwaadaardig uit. Dus ja, toen kreeg ik wel een soort van opluchtend gevoel te voelen toen ze dat zei. Maar ze zei ook van, we moeten hem natuurlijk wel op kweek zetten. Dat gaan we doen. En dan pas weet je ook zeker, zeg maar, of dat hij gewoon goed is. Nou, en dat moet nog allemaal gebeuren. Half oktober, dan krijg ik opnieuw... eigenlijk is dat een darmonderzoek, maar een darmingreep zou je beter kunnen zeggen. Dus ze gaan me niet mijn buik opensnijden, maar ze gaan dan via de anus en dan zo een slangetje zo erin. En een roesje, gewoon volledige narcose krijg ik nou. En dan gaan ze dat ding eruit halen en dan hopen ze dat ze hem één keer eruit kunnen halen. Het kan ook zijn dat ze tijdens dezelfde behandeling het in meerdere keren moeten doen. Maar ja, dat weet ik allemaal ook niet precies. Dus dat is eigenlijk het verhaal. En nu ik me ondanks alles al een paar weken echt super goed voel. Ja, daar krijg ik eigenlijk nog meer vertrouwen van. Hè? Dan zit je lekker in je energie en ik ben gewoon lekker weer rustig aan het werk. Wat voor mij niet als werk voelt. Ik heb lekker mijn creatieve opdrachten afgerond. Waardoor ik weer zelf eigen creaties kan maken. En daar ga ik deze week mee beginnen. Dus echt, het zijn misschien wel donkere bladzijden geweest. En een hoop heftigheid wat ik heb ervaren. Verdriet en pijn en... Ja, echt een intense, diepe, diepe, diepe pijn. Maar het heeft me ontzettend veel gebracht. En ja, wat het me heeft gebracht is... Ja, dat ze die poliepen bijvoorbeeld hebben gevonden. Want als ik nou niet ziek was geweest... dan hadden die poliepen gewoon lekker zijn gangetje kunnen gaan... en uiteindelijk misschien wel kwaadaardig kunnen worden bijvoorbeeld. En wat ik ook zo het allermooiste vind is... Dat ik het gevoel heb dat Moa'tje mij gewoon heeft gered. Want stel je voor dat Moa nou niet ziek was geweest. En we zouden Moa gewoon naar pension hebben gebracht. En we zouden op vakantie zijn gaan naar Tanzania. Dan had ik zeg maar een gesprongen darm in Tanzania. Dat lijkt me niet zo'n fijn idee, zeg maar. Want als je daar niet op tijd bij bent, dan kan het dus inderdaad dodelijk zijn. En ik weet niet zo goed hoe de ziekenhuizen in Tanzania zijn, maar wat ik heb gehoord, zijn ze toch iets anders dan in Nederland. Dus daar kan ik dan heel dankbaar voor zijn dat dan toch zo gaat. Ik vind het wel heel erg dat Moa natuurlijk is overleden. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar het geeft ook wel een heel bijzonder gevoel alsof Moa ergens mijn redding is geweest. En mijn beschermer, mijn allerliefste, liefste lieveling. En ook van Michiel natuurlijk. En wat ik ook voor inzicht heb gehad is... ja, dat ik op een nog diepere laag voor mijn gevoel aan het helen ben geweest. En misschien dat het nog wel gaande is. En dan bedoel ik met diepere laag dus niet alleen het aardse niveau, maar veel verder dan het aardse. Ik geloof heel erg dat, dat dit leven eigenlijk maar een heel klein inimini stukje is van al wat is. En dat we heel veel ook meenemen vanuit andere tijdlijnen, vorige levens of hoe je het ook wil noemen. En dat je dat onbewust doorleeft, inlost of doorbreekt. En dat is wat ik heel erg heb gevoeld. En dat voelde op het moment zelf dat dat omhoog kwam, heel heftig. Maar nu voelt het zo zuiver. Gezuiverd, zeg maar, of zo. Geheeld, ja. Dat is een goede woord, geheeld. Dat je een stuk hebt geheeld op een heel diepe laag. En dat is ook bijna niet uit te leggen hoe dat zit. Alhoewel ik wel flitsjes heb gekregen van vorige levens waarbij ik zelf gemarteld werd en martelingen moest zien. Daar heb ik wel echt heel duidelijk gezien en ook gevoeld. En mijn aardse ziek zijn hielp daar een handje bij om naar dat dieptepunt te kunnen gaan, voor mijn gevoel. Ja. En wat ik ook heb geleerd, in heb gezien, is misschien een beter woord. Dat ik nog beter de balans mocht gaan pakken, omdat er nog andere dingen in petto zijn. Ook al weet je niet precies wat dan. Maar ergens voelde ik dan misschien wel voordat ik ziek werd. Maar luisterde ik niet helemaal goed naar dat gevoel. En omdat ik gewoon dat wat ik doe allemaal zo leuk vind. En ben je zo enthousiast, zit je zo in je enthousiasme. En dan heb je niet in de gaten dat je toch over een bepaalde grens heen gaat. Ja, en nu heb ik voor mijn gevoel gewoon die balans weer helemaal terug. En dat voelt echt super fijn. Dus die donkere bladzijdes, hè, daar ga je doorheen en dat is helemaal oké. En daarna is alles licht. Dus het voelt gewoon helemaal licht. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik wilde delen. Ja. Nou, ik hoop dat je er iets aan hebt of iets mee kan of iets uit kunt halen. En zo niet, dan laat je het lekker los. En ik zou zeggen, allerliefst en heel graag tot de volgende keer. Doei doei!